feit dat er iemand luistert en gezien worden als een mens, als iemand die ook nog dromen heeft.
Welkom in het hart van CAW Oost-Vlaanderen.
Ja, ik heb niet zoveel weetjes om te vertellen, vrees ik. Zo interessant is mijn leven niet. Maar ik doe mijn job heel graag.
In deze podcastserie duiken we in de levensader van ons werk, de hulpverlening.
Zou jij zomaar heel je ziel blootleggen in een eerste gesprek met een hulpverlener? Ja, nee.
We verkennen onze 7 hulpcontinua, de thema's waarin we ons specialiseren. Van dak- en thuisloosheid tot hoogconflictueuze scheidingen en nog meer.
Zolang als dat er liefde gaat zijn en dat liefde bestaat van dat er ook scheidingen zullen bestaan.
Maar we kijken ook achter de schermen, naar de mensen die onze hulpverlening mogelijk maken.
Ik doe boekhouding alsof het voor mezelf zou zijn.
En we exploreren wat de uitdagingen zijn voor de toekomst en wat CAW nodig heeft om ze samen met haar cliënten, partners en het beleid aan te gaan.
Ik vond geen woning en zo. En ik gaf de moed eigenlijk echt wel al op van ja, nee, ik ga hier toch niets vinden, want de huurprijzen zijn gewoon niet te doen.
Deze aflevering, kwetsbare jongeren en jongvolwassenen.
De lente hangt in de lucht en we staan in de startblokken voor een gesprek rond het hulpcontinuum jongeren en jongvolwassenen. Want children are the future. En ik denk dat daar mijn mede-podcastgenoten Maaike, Els en Lies daar het ongetwijfeld over eens zijn. Ik ga jullie even de tijd geven om jullie zelf voor te stellen. Lies, vertel maar.
Alright. Ja, ik ben Lies en ik ben hulpverlener bij het JAC Jongerenonthaal. En daarnaast werk ik ook voor Overkop in Sint-Niklaas.
Ja, en ik ben dus Els en ik werk voor team Companiero Waas en Dender sinds augustus ongeveer.
En ik ben Maaike en ik ben themaverantwoordelijke jongeren en jongvolwassenen binnen het CAW. En ik ben vooral bezig met het inhoudelijk opvolgen van de JAC's, de JAC-teams en de overkopteams.
Oké, dankjewel. Ja, Lies, jij vermeldde dat je werkt voor het JAC, dat je daar hulpverlener voor bent en voor een overkophuis in Sint-Niklaas. Kan je ons eens uitleggen wat dat inhoudt? Wat doet het JAC? Wat is het JAC? En wat doet zo'n overkophuis?
Ja, nu de doelgroep is vrij gelijklopend. Het is alle twee voor jongeren van 12 tot en met 25. Jongeren kunnen van 12 tot en met 25 contact opnemen met het JAC met eener welke vraag of bezorgdheid. In eerste instantie bieden wij een luisterend oor. Is dat een plaats waar jongeren hun verhaal kunnen brengen, waar dat wij luisteren, om van daaruit te gaan kijken van oké, wat kan jou verder helpen? En dat klinkt altijd heel vaag, omdat er gewoon heel veel thema's en vragen aan bod kunnen komen. En dan het overkophuis, dat is een huis voor ook jongeren van 12 tot en met 25. De deur staat daar open, jongeren kunnen binnen en buiten wandelen wanneer dat huis open is, weliswaar. En dat is een plaats om gewoon te zijn, om rond te hangen, om vrienden te maken, leuke activiteiten, talenten te ontdekken. En tegelijkertijd zijn daar ook hulpverleners van heel wat verschillende organisaties uit het welzijnswerk, jeugdwelzijnswerk of het jeugdwerk aanwezig, met wie ze dus ook in gesprek kunnen gaan, een vraag kunnen stellen, een bezorgdheid delen. Om eigenlijk een laagdrempelige plek te creëren waar jongeren met hun zorgen ook terecht kunnen.
Oké, dat is duidelijk, dankjewel. Els, jij werkt voor Companiero. Dat klinkt heel zijders. Ik heb gelezen dat dat een intersectoraal samenwerkingsverband is, maar ik ga het aan jou later om dat verder wat uit te leggen.
Inderdaad. Intersectoraal samenwerkingsverband, samen met de sectoren de geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg, het VAPA en dan ikzelf vanuit het CAW. Wij zijn met 6 begeleiders en 1 coördinator.
Wij hebben dus allemaal onze eigen expertise, wat dat heel goed op elkaar aansluit. Ook als er aanmeldingen binnenkomen, dan kunnen wij heel goed faciliteren van oh, dat is misschien een jongere voor u, of dat is misschien een jongere voor u. Of ook misschien toch nog niet voor Companiero. Dan kunnen wij echt heel goede adviezen formuleren, omdat wij eigenlijk vanuit elke sector wel heel veel expertise hebben. Wat doen wij eigenlijk? Wij begeleiden eigenlijk 1 jaar, heel intensief, heel aanklampend. Dat kan gaan tot 9 uren per week. En wij werken aan de 5 outcomes. De 5 outcomes zijn dan een woonst vinden, zorgen voor inkomsten, dagbesteding, netwerk versterken en het psychisch welbevinden verhogen.
Maaike, jij bent themaverantwoordelijke. Kan jij ons vertellen wat dat zo uw dagelijkse taken inhouden en wat dat uw insteek is?
Het is eigenlijk in een notendop mijn job een stuk om te anticiperen op de noden die alle collega's die effectief op de werkvloer staan mij signaleren. Dingen die we horen in media en te zorgen dat ons aanbod van het CAW mee evolueert met de noden die de jongeren hebben de dag van vandaag.
Jullie hebben duidelijk een hart voor jongeren gemeen. Wat zijn zowel de dromen van deze jongeren en waar botsen ze op?
Onze doelgroep is tussen de 17 en de 25 jaar. Dus we zitten echt wel in die transitieleeftijd en vaak is het zo, waar botsen zij op? Vooral op het vinden van een betaalbare woonst. Zeker die, vaak zijn dat jongeren die uit bijzondere jeugdzorg uitstromen of ook gewoon gasten die eigenlijk alleen hun leven thuis wel vechters zijn en die erdoor komen of die van de ene sofa naar de andere surfen. En zoeken zij eigenlijk naar een betaalbare woonst. Maar dat is niet evident. Net van de schoolbanken, vaak ook geen uitkering. Vaak, ja, ze werken vaak ook niet. Allee, soms wel, maar dan nog blijft het als jonge man of jonge vrouw wel moeilijk om gewoon op de private huurmarkt een huisvesting te vinden. Dus een van de grootste uitdagingen is toch wel het vinden van een huisvesting, als ook toch ook wel alle rechten die ze hebben. Ze weten vaak niet op wat ze allemaal recht hebben. Gaat het dan over uitkeringen, beroepsinschakelingsuitkeringen, of gewoon een leefloon, of studiebeurzen waar ze eventueel recht op hebben om later verder te studeren. Er zijn echt wel wat moeilijkheden, ja, en heel veel uitdagingen. En ze gaan daar op hun manier mee aan de slag, maar vaak is het dan ook niet altijd de juiste manier. Ja, en daarbij proberen wij hun, zeker binnen Companiero, hen te ondersteunen van, we gaan eerst zoeken naar een stabiele huisvesting, omdat een stabiele huisvesting geeft al veel.
Jongeren hebben heel veel dromen, maar er wordt heel veel bepaald door bepaalde aspecten in hun leven die spelen of welke sterktes of hulpbronnen dat ze ter beschikking hebben. Welke thuissituatie is daar? Met wat worstelen zij?
Als je hulpbronnen hebt, als je opgevangen wordt nadat je met je hoofd tegen de muur geknald bent als jongere, of je hebt een goede vriendenkring waar je op terug kan vallen, prima, dan is er niks ernstig gebeurd. Maar sommige jongeren hebben dat netwerk niet, hebben die hulpbronnen niet en komen toch plots op de leeftijd van 18e, van een 18e in een nieuwe realiteit terecht. Namelijk, ze zijn volwassen, ze zijn handelingsbekwaam, ze zijn rechtsbekwaam en er wordt van allerlei verwachtingen in hun schoot geworpen, terwijl dat ze eigenlijk nog niet eens te goed beseffen wat dat een rechten zijn naast al die plichten. En dat maakt dat jongeren in transitieleeftijd wel heel dikwijls heel mooie dromen hebben, maar er niet toe komen om die te realiseren. En waardoor dat ze dikwijls helemaal alleen in de volwassen wereld terechtkomen. En dan is het heel goed dat er initiatieven zijn, gelijk een Companiero, gelijk een Overkophuis of een JAK, waar die jongeren op hun maat daar een stukje een Companiero of een compaan in kunnen vinden die samen met hen op zoek gaat naar, oké, wat zijn nu jouw rechten? Wat zijn de levensdomeinen waar je iets wil ronddoen?
Kan je zo een concreet voorbeeld geven uit Companiero? Soms komen jongeren aan met bepaalde dromen en gaan ze die proberen realiseren op de verkeerde manieren. Zijn er zo dingen waar dat jullie zeggen van oei, we gaan hier dingen moeten rechtzetten?
Het gaat om verschillende zaken, hè. Een eerste feit is bijvoorbeeld forensische feiten plegen. Dat gaat dan voornamelijk voor kleine diefstallen. Het zijn overlevers. Ze hebben eten nodig. Ze gaan dan kleine winkeldiefstallen plegen. Op een gegeven moment worden ze betrapt. Soms is dat gewoon ook uit verveling. Allee, jammer genoeg, uit verveling dat ze daar inderdaad... Oh, een auto. Oh, ja, dat is wel interessant. Daar kunnen we ons een keer mee bezighouden. En dan gaan we een dag gaan joyriden of een week. Totdat ze dan worden opgenomen, opgepakt door de politie. En waardoor dat er dan natuurlijk PV wordt opgesteld. Waardoor dat er dan wel verschillende rechtszaken boven hun hoofd hangen. En daar, ook daar ondersteunen wij. Zelfs moest die persoon dan toch naar de gevangenis moeten, dan gaan wij daar ook zelfs onze begeleiding verder zetten. Maar het zijn wel zaken waarmee dat jongeren op peil staat dat zij daar hun mee bezighouden. Dat zij echt wel... En ook creatief aan de slag gaan. Hè? Een andere persoon, dat gaat dan minder over het forensische luik, maar dan eerder van, ik heb geen dak boven mijn hoofd, maar ik voel me ook helemaal niet goed. Ik wil er eigenlijk helemaal niet meer zijn. En die dan eigenlijk van de ene collocatie naar de andere gaat. Want zo heeft ze toch een dak boven haar hoofd. Maar eigenlijk is het een persoon die helemaal niet in de psychiatrie thuis hoort.
Je zit zo diep in een situatie dan als jongere, waarbij dat er zoveel aan de hand is, misschien al heel lang. Daar komt dan ook die emotionele lading bij. Ik denk dat iedereen ook wel zelf kan hebben als je er zelf in zit. dan is het soms moeilijker om alles helder te bekijken wanneer je dat dan samen met iemand extern kan doen die dan met u eventjes alles duidelijk kan opschrijven of een beetje orde in de chaos kan creëren. En het is inderdaad zo'n kluwe van hulpverleningsaanbod in heel dat landschap dat wij zelfs ook als hulpverleners soms niet goed weten waar moeten we nu net mee terecht, dat dat inderdaad wel aangenaam is als er iemand naast u staat en dat mee bekijkt.
Mm-hmm. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat wij met onze jakwerkingen ook wel die bruggen naar 18 trajecten hebben. Hè. Dat is eigenlijk een traject dat zich specifiek richt op jongeren die al in een voorziening verblijven hè, rond de leeftijd van 16, 17 jaar, waarvan dat we weten ze gaan 18 worden en uitstromen. Hè. Mensen in voorzieningen proberen hun uiterste best te doen om die jongeren echt wel goed te kunnen bejegenen en goed te kunnen klaarstomen naar een 18e verjaardag. Maar het is wat je zegt, Els, veel jongeren hebben het gehad, zijn het beu en weten eigenlijk ook niet wat hun rechten zijn op het moment dat zij uitstromen. Weten ook niet waar dat ze terecht kunnen als jongvolwassenen om op een heel laagdrempelige manier hulp te krijgen. Dus vandaar dat wij eigenlijk vanuit het JAK inzetten op proactief in die voorziening of in bepaalde scholen hè, toch al een stukje te gaan kennismaken, ons aanbod een stuk in de picture te gaan zetten op een heel laagdrempelige manier, hè, zonder dat er concreet al een hulpvraag hoeft te zijn. Een stukje om net te voorkomen dat op het moment dat zij 18 worden en dat onderwijs wegvalt of jeugdzorg wegvalt, dat zij dan ja, eigenlijk het alleen moeten doen.
Maar waar dat ik aan moest denken, en ik denk dat Maaike dat misschien ook herinnert, die uitleg van Jeroen toen, dat wij eigenlijk, of ik zal mijn zin anders inleiden, want niemand kent Jeroen. het gegeven van zorgvermijder, dat wordt vandaag heel vaak gebruikt, ook in de hulpverlener, in de hulpverlening. En het is goed dat we daar ook echt de tijd en de ruimte voor kunnen nemen in laagdrempelige projecten, waar dat er ook gewoon echt tijd en ruimte is voor dat informatieve deel, voor die ontspanning, voor elkaar te leren kennen. Want laat ons eerlijk zijn, zou jij zomaar heel je ziel blootleggen in een eerste gesprek met een hulpverlener die jij van toeten of blazen, zeggen ze dan bij ons, niet kent? Ja, nee. Mm-hmm. En dat zorgvermijdende, dat is ergens ook heel menselijk. En dat zit ook een beetje in ons allemaal.
Absoluut.
Als jij, ja, niet iedereen gaat direct naar de dokter als zijn vinger zeer doet of whatever. Als jij bij een dokter langskomt, ga jij ook niet zeggen hoe dat mentaal, allez, sommigen wel, en dat is heel sterk, hoe dat met je gaat. Dus dat is eigenlijk iets heel menselijks. En de hulpverlening vandaag is daar soms iets te weinig op afgestemd. Als in het moet efficiënt zijn en je moet direct al een vraag hebben. Terwijl dat zijn jongeren in ja, transitieleeftijd, die zijn aan het puberen. Er is zoveel aan het gebeuren dat die het soms ook allemaal even niet meer weten. En dan is dat fijn dat er ruimte en tijd is om elkaar te leren kennen en op die manier vanuit vertrouwen die brug te kunnen slaan.
Inderdaad, en daar krijgen wij vanuit intersectorale teams enorm veel middelen toe, doordat wij echt 9 uur, tot 9 uur per week kunnen investeren. Dat kan dan ook de ene week 15 uur zijn en de volgende week weer naar 3 uur. En dan kan dat betekenen dat wij een dag gaan shoppen of een dag naar de zee gaan, iets gaan wandelen. Er bestaan ook zelfs zo surfkampen, dat je samen met jongeren op surfkamp gaat. Of gewoon eens kamperen. Dat je gewoon gaat kamperen en dat je gewoon elkaar beter leert kennen. En wat ik een hele belangrijke vind in mijn begeleidingen, maar dat is mijn echtheid. Als begeleider dan. Ik toon ook wie ik ben. Ik vertel ook, als ik een mindere dag heb, ik heb ruzie gehad met mijn man, weet ik veel wat, zeg ik ook, oh, echt waar. Ik durf daar heel transparant in te zijn en jongeren appreciëren dat. En ik kan ook een beetje uit ervaring meespreken. Ik weet, ik kom zelf uit bijzondere jeugdzorg en als er zo'n begeleidster was die zei van, ga echt, vandaag thuis, het was echt mijn dag niet, de kinderen dit, mijn man dat, daar iemand familielid overleden. Het is gewoon fijn dat je ook iets weet over hun leven, want jij zit daar maar te vertellen. En als je niks terugkrijgt, dan komt er een grens. Dan heb je zoiets van, ja, maar ja, waarom moet ik dat hier allemaal vertellen als ik niets weet over u? Dus dat vind ik enorm belangrijk in mijn begeleiding. Ik zal altijd heel transparant zijn over hoe ik me voel. Ook in bepaalde discussies, als iemand mij aanspreekt op een onrespectvolle manier, ga ik ook benoemen wat dat met mij doet, dat ik dat niet fijn vind. Ja, elkaar helpen, iets wat aan mij niet goed lukt. En dat mijn gast zegt, allee, meen je dat nu? Kun je dat nu niet? Allee. En dat die dat voor mij doet en dat hij ook iets kan betekenen voor mij, dat is. Dat zijn kleine dingetjes, maar het zit hem in die kleine dingetjes. En zo kun je inderdaad dat vertrouwen opbouwen. En ben ik zo dankbaar dat die intersectorale teams er ook zijn, omdat je daar echt wel de tijd krijgt om een band op te bouwen met je jongeren.
Ja, en bijkomend het voordeel aan die intersectorale teams is ook die samenbrengen van expertise, hè, waardoor dat je inderdaad, als ik kijk naar de overkophuizen, de wisselwerking tussen jeugdwerk en jeugdwelzijnswerk hebt, waarbij dan een CGG-medewerker naast een jakker, naast iemand van het jeugdwerk staat en samen één huis runt. Hè. Ze samen op de werkvloer exact dezelfde rol opneemt, maar toch andere expertise binnenbrengt, vind ik een enorme meerwaarde voor de jongeren, omdat het ook wel een stuk, ik ga niet zeggen wachtlijsten doet opgeven, want dat is niet, wachtlijsten zijn er jammer genoeg nog altijd, maar je gaat wel veel sneller de benodigde kennis op de werkvloer zelf kunnen inzetten voor die jongeren. Dus ik ben wel blij dat vanuit de overheid, in die zin dat er wel een aantal serieuze stappen gezet zijn, hè, die aandacht voor de overkophuis, mentaal welzijn, veel meer de focus op die interdisciplinaire samenwerkingen, dat zien we dan binnen een compagnieren, waarbij we nog tal van andere samenwerkingsverbanden. Als ik dan toch een wens mag uitspreken, dat ze die lijn gaan verder zetten. Hè? De lijn van dat intersectoraal samenwerken, verder bestendigen, verder belonen. En misschien zelfs met een beetje meer standvastigheid dan dat tot nu toe het geval geweest is. Hè? Want wij worden telkens wel verlengd, subsidieel dan, met een jaar. Hè? Voorlopige middelen, psycho-educatie, zijn nu 3 keer verlengd geweest. Maar het biedt wel heel veel onzekerheid. Zowel naar jongeren als naar de werk van die team zelf. Hè?
Onze begeleidingen, wij zijn altijd, doen altijd met 2, dus altijd een duo-begeleiding. En ik kan daarop rekenen. En die duo-begeleider kan ook op mij rekenen. Of ook gewoon, die kan daar misschien meer rond werken. En ik kan dan meer weer rond andere domeinen werken. En dat voelt ook veilig als begeleider. En de veiligheid, voor iedereen, zowel voor de jongeren als voor de begeleiders, dat is zo een grote meerwaarde. Ik blijf erbij. Ja. Mm-hmm. Meer van dat. En inderdaad, subsidies, laat ze maar komen. Mm-hmm. Allee, of gewoon er inderdaad iets standvastiger van maken. Want het is echt, het werkt ook. We merken en we weten het ook uit voorgaande projecten. Want dit eigenlijk is voortgekomen vanuit Back on Track, die daarmee al aan de slag ging. En de cijfers tonen ook het echt aan dat het werkt. Ook al is het maar 1 jaar, maar om door zo intensief aan de slag te kunnen gaan met verschillende sectoren, met verschillende expertises, boekt je ook wel resultaten als we het dan even over de resultaten mogen hebben.
Zijn er zo specifieke andere dingen die jullie zeggen van dat is wel iets waar het beleid ons verder in zou kunnen ondersteunen?
Ja, buiten de uitdagingen die de jongeren ervaren, zijn er ook wel wat uitdagingen inderdaad binnen het intersectorale team dan vooral, als ik het even over Companiero mag praten. Het gaat dan vooral over, wij worden vanuit verschillende departementen gesubsidieerd. Dat gaat dan vanuit opgroeien, het VAPH, CAW, dat zijn allemaal verschillende sectoren, allemaal verschillend financieel geregeld. Dus is het nog zo'n beetje wel een vraagteken en een uitdaging van, hoe mogen wij en wat mogen wij en hoeveel mogen wij nu investeren in de jongeren? Welke budgetten gaan hiermee gepaard? Dus dat is nog even een zoektocht en een uitdaging voor op bestuur niveau dan, waar ze mee aan de slag zouden moeten gaan.
Het is in de inleiding zo kort eventjes al over huisvesting geweest. Ik weet de exacte cijfers niet. Het was overlaatst op een overleg in het Waasland van hoeveel procent van de vragen van jongeren van het JAK ook over wonen gingen. En dat was echt, ik denk, het was meer dan 75%. Dat sowieso. Dus dat blijft echt een gigantisch struikelblok. Nu, de ene woonvraag is ook de andere niet. Maar we merken wel dat er in heel veel gevallen weinig bewegingsruimte is, om het zo te zeggen. Heel veel jongeren die inderdaad dakloos zijn, die aan het sofasurfen zijn, die aan het overleven zijn. Waarbij dat er dan ook van alles anders aan de hand is. En je kan dan wel op zoek gaan naar een oplossing of een noodoplossing. Die zijn er toekoer ook heel, heel weinig. Waardoor dat je op dat moment soms ook heel weinig kan betekenen voor die jongeren. En je kan daar wel zijn en je kan wel luisteren naar het verhaal. En er is wel van alles om samen aan te pakken, maar als je geen vast of stabiel dak boven je hoofd hebt, dan heb je ook geen nood aan een uitleg van een hulpverlener over, zou je het eens zien zitten om naar de psycholoog te gaan? Dan zegt hij, dag, ik ben hier weg. Ik heb het gevoel dat ik gewoon ook enorm tekortschiet als hulpverlener naar die jongeren toe, omdat ik niets kan bieden. Ik moet telkens dezelfde negatieve boodschap geven van opvang, wachtlijsten staan vol, we mogen er niemand meer bij zetten. Kan je contact opnemen met het OCMW? Die hebben ook geen noodoplossing.
Daar moet inderdaad een heel meer structurele oplossingen voor zijn. Nu ook binnen ons team kijken wij, is het eigenlijk vooral onze coördinator die echt heel hard out of the box aan het denken is. Er zijn mogelijkheden. Onze coördinator is voornamelijk projecten leegstand aan het uithoren om daar te kijken van, om daarmee aan de slag te gaan. Wij hebben ondertussen ook wel zo 2 doorgangswoningen die wij kunnen gebruiken van VZW LIA. Dat is echt een korte doorstromingswoning dat je dan enkele maanden kunt verblijven. Maar natuurlijk, dan zit je daar. Want dan denk je, oh nee, duurzame woning. Waar gaan we dat vinden? Hoe gaan we daarmee aan de slag gaan? Daar moet echt vanuit de overheid iets komen dat er toch iets meer aanbod is, betaalbaar aanbod.
Want de competitie op de private huurmarkt is gewoon echt gek. En de jongeren, of in elk geval jongeren in een kwetsbare situatie, jongeren die afhankelijk zijn van een leefloon, die op hun 18 alleen komen te staan, die geraken gewoon totaal niet aan bod. Die zijn daar keihard een dupe van. En dan kunnen we inderdaad op zoek gaan naar alternatieven. Maar dat verandert niets aan hoe groot dat probleem eigenlijk is.
Nee. Ik denk dat wij nu heel hard proberen creatief te zijn. Hè? Want ook rond die woonthematiek is er de Away Home Coalitie, waar wij vanuit CAW ook wel mee in participeren. En eigenlijk is dat weer net hetzelfde fenomeen, waarbij dat eigenlijk verschillende sectoren, verschillende organisaties een coalition of the willing vormen om samen te zoeken naar inderdaad, wat er al 3 of 4 keer herhaald is, out of the box denken, om toch maar iets te kunnen voorzien voor jongeren, maar voor mensen in het algemeen eigenlijk, om een basisrecht, gelijk een dak boven hun hoofd, te kunnen faciliteren. Hè? Dat is het begin van alles. Dus ik onderschrijf zeker en vast de nood die op de werkvloer gevoeld wordt. Wij moeten dikwijls al aan psychisch welzijn beginnen werken, omdat we nog geen woning vinden voor onze jongeren. En ja, als je eerlijk bent, degene die deze podcast beluistert en diezelfde vraag stelt van, stel ik ben dakloos en ze vragen mij om te werken aan mijn mentaal welzijn, ik denk dat ik een keer met je ogen zou draaien en denken van, geef me eerst een huis en daarna wil ik het bekijken. Hè. Of help mij een huis vinden, want het is niet zo dat onze jongeren eisend zijn daarin. Hè. Ze zijn heel snel tevreden, vind ik zelf persoonlijk. Hè. Dus er is een hele grote groep jongeren die zelfs niet eens in die dakloosheidscijfers wordt opgeteld of meegeteld, omdat zij zich niet kenbaar maken als zijnde dakloos. Zij sofasurfen, zij putten een netwerk uit, wat een kracht is, voor alle duidelijkheid. Maar ja, ik denk dat het aantal jongeren dat dakloos is, zo hard onderschat is. En dat maakt het des te schrijnender, denk ik.
Ja. Het is ook iets wat alle organisaties, heel veel verschillende organisaties aankaarten. Hoe vaak dat wij nu ook wel al bij het JAK een aanmelding hebben gehad van jongeren die in een opvanginitiatief zitten, in een asielcentrum. En dan eigenlijk een mailtje van, ja, morgen moet ik het asielcentrum verlaten en we hebben niets anders gevonden. Vanaf morgen ben ik dakloos, help mij. Dit is niet houdbaar. Dit is niet houdbaar. Dus je merkt dat heel veel organisaties met de handen in het haar zitten hier rond. En dat dat ook echt heel de werking onderleidt. Ja.
Ja, ik kan daar ook op inpikken, want ik denk bijna elk hulpcontinuum komt dit probleem ook voor. Dus het verstoort niet alleen jullie werking, maar ook heel veel andere werkingen. Mm. En ik denk dat het goed is dat we daarop blijven hameren, hè, dat nodig is, een woonbeleid. Dat niemand aan de kou laat staan. Zijn er zo nog uitdagingen waar dat jullie aan denken die zeker aandacht verdienen?
Ja, als ik dan zo nog aan iets denk, dan is het vooral zo, geestelijke gezondheidszorg, voornamelijk de psychiatrieën, psychiatrische centra, paasafdelingen. Vaak, ik denk daar straks had ik ook al verwezen naar een jong meisje die van de ene collocatie naar de andere gaat. Maar waarom doet hij dat? Die doet dat eigenlijk om niet buiten gegooid te worden. Want tijdens een collocatie ben je verplicht als psychiatrisch centrum om eigenlijk die opname te vervolledigen. In een gewoon vrijwillige opname hangen er heel veel regeltjes, afspraken rond vast. Dat gaat dan over geen verbale agressie, geen fysieke agressie, niet roken wanneer het niet mag. Dus heel veel afspraken en regeltjes waarvan je denkt, we overschrijden er eentje en ze worden gewoon van de ene dag op de andere dag op ontslag gestuurd. En dan krijg je een telefoontje van, we sturen die persoon op ontslag, kan jij die deze namiddag komen halen? En dan denk ik,
Aha. En nu? Wat moet ik daarmee doen? Ik zit hier met een auto. En waar moet ik ermee naartoe? Ik zou ze heel graag mee willen naar huis nemen. Maar als ik dat bij iedereen moet doen, dan zit mijn huis heel snel vol. Dus dat vind ik wel nog een hele moeilijke om zo daarmee om te gaan. En misschien moet daar ook iets gezocht worden van hoe gaan we daarmee om? Of hoe kan daarmee omgegaan worden? Vaak zijn dat jongeren of jongvolwassenen, of ook eigenlijk in het algemeen, met een gedragsproblematiek. Hè. Het is gewoon die erkenning is daar niet meer. Maar waar ga je met die jongeren naartoe? Want psychiatrie, eigenlijk geen geschikte setting, hè? Helemaal niet. Maar VAPH, ja, geen erkenning. Daar moet je toch al eventueel een combinatie met een ASS-problematiek of een verstandelijke beperking en dan pas gaan de rechten open. En dat is wel iets, en als ik er mij over praten, dat is echt iets waar ik heel hard mij in kan opjagen, waar ik heel hard op bots, waar ik me heel hard kwaad in kan maken. Maar ik wil me ook niet verzeilen in kwaadheid. Ik wil daar iets mee doen. Hè. En ik denk ook dat de maatschappij, het beleid, daar iets aan kan veranderen.
Nu, ik hoor heel veel geloof in de manier waarop dat jullie werkingen georganiseerd zijn. Ik hoor ook heel veel uitdagingen die jullie willen onder de aandacht brengen, die jullie werk ook niet gemakkelijk maken. Maar ik zie ook wel drie heel gedreven personen met een hart voor jongeren. Kunnen jullie juist nog een moment delen? Iets waar jullie aan denken van dat is nu echt een moment in mijn job geweest waar ik het voor doe.
Ik denk wel aan iets. Het sluit een beetje aan bij ook waar we het daarnet over hebben gehad van die ruimte kunnen nemen om in te zetten op die informele ontmoeting. En dan gaat het eigenlijk over een meisje dat al, ik weet niet, ik denk dat ze al een half jaar of langer naar overkop kwam, maar heel weinig vertelde over haar thuissituatie, waarbij dat we weinig zicht hadden op wie is zij of wie is zij thuis, wat dat ook echt perfect mag in overkop. En dan waar wij op dag uitstappen in de zomer. In de zomer doen we zo wat specialetjes. We waren een dag naar Walibi, was het denk ik. En dan waren wij aan het aanschuiven bij een attractie. En dan begint hij daar ineens een hele uitleg over wat dat er thuis allemaal aan de hand is en wat dat er gaande is. En dat kwam er zo in één keer allemaal uit, wat dat voor haar waarschijnlijk ook echt een gigantische stap moet geweest zijn. Maar dat was eigenlijk een heel mooi aanknopingspunt om van daaruit wel met dat meisje ook een traject op te starten, een aanmelding bij het JAC te faciliteren, met de andere organisaties eens na te denken over, gewoon samen te zitten, na te denken rond die situatie. Dat was een meisje bij wie dat vertrouwen ook al een aantal keer was geschonden, thuis en op school. Dat is zo'n heel, heel duidelijk moment voor mij waarop dat meisje ook helemaal gekeerd is en haar open heeft gesteld. En dat ik dacht, kijk, dat, nu is eigenlijk de opzet van overkop voor haar geslaagd. Mm-hmm. Ja.
Wauw. Mooi.
Ja, dat is mooi, hè?
Ja, heel mooi. Ja, één moment. Ik vind dat moeilijk om te kiezen. Dus ik ga het zo wat globaler nemen, denk ik. Als ik nu kijk, als even de evaluatie maak van de begeleidingen die wij opgestart zijn vanaf augustus tot nu. Ik denk dat wij op dit moment aan een achttal begeleidingen zitten. En van die achttal begeleidingen hebben wij echt wel al 5-6 begeleidingen heel veel resultaten geboekt. Die andere twee begeleidingen zijn echt nog wel waar je het opstart. Maar dan denk ik bijvoorbeeld aan huisvesting die we gerealiseerd hebben, aan inkomsten dat gerealiseerd werd, aan dagbesteding, bijvoorbeeld een meisje die de droom heeft om als lijkschouwer te werken later, dat die op dit moment vrijwilligerswerk aan het doen is bij een lijkschouwer, dat die speelt heel graag muziek, dat die muzieklessen gaat volgen bij een vrijwilliger, ook de papa van een van mijn collega's trouwens. Dus er zijn zoveel momentjes waarvan ik denk, hiervoor doe ik het. En eigenlijk op een hele korte tijd, wat dat je allemaal al kan realiseren als je maar genoeg middelen hebt. Ja, dus ja, één momentje uitpikken is zo mijn ding niet.
Dat is geen probleem. Allemaal tof om aan het luisteren. Dus, ja, merci.
Okay. Ik denk van mijn kant, en ik kan alleen maar Els bijtreden, van het zijn allemaal die losse kleine succesjes die je dan toch, dat huis dat je dan toch vindt voor die jongeren. Die jongeren die dan toch slaagt in zijn rij-examen terwijl dat bloed, zweet en tranen heeft gekocht. Dat herstel dat je had kunnen realiseren tussen de ouders en de cliënt bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal echt dingen waar je oprecht blij van wordt. Hè? Dat je denkt van potverdikke, het kan toch. En daarvoor doet het eigenlijk allemaal.
Ja, dan rest mij enkel nog te zeggen. Lies, Els, Maaike, bedankt om jullie verhaal hier vandaag te komen doen. Dankjewel.
Graag gedaan.
Graag gedaan. Ja, graag gedaan.